Dit is het tweede gedeelte van de geluidsopname bij het artikel Eerste Wereldoorlog. Met de val van Oostenrijk-Hongarije wisten de Duitse generaals Hindenburg en Ludendorff dat het afgelopen was. Het moreel in het Duitse leger zakte tot een dieptepunt, al niet te meer omdat de geallieerden met de Oostenrijkers overeen waren gekomen dat men troepen vrij mocht verplaatsen over het grondgebied, de hele Duitse zuidelijke landsgrens lag hiermee onder gevaar van invasie door de geallieerden. Bovendien waren de Duitse offensieven een maand of twee eerder vastgelopen en bood de huidige situatie niets aan uitzicht op een overwinning. De Duitse legers hadden uiteindelijk aan alles gebrek en er dreigde revolutie. Bij monde van generaal Wilhelm Groener lieten zij de keizer weten dat zij niet langer op de trouw van het Duitse leger konden rekenen. Een verstijving van de weerstand in Vlaanderen was maar schijn. Er was aan alles gebrek tot uniformen toe. De Duitsers begonnen zich terug te trekken uit België en gaven uiteindelijk zelfs gebieden op die men 4 jaar lang had bezet. De geallieerden boekten immense terreinwinsten. Een rebellie van matrozen sloeg over naar het hele land. De Duitse revolutie was begin november 1918 geboren. De keizer vluchtte naar Nederland en de republiek werd uitgeroepen. Onderhandelingen gevoerd door burgers vonden plaats en een wapenstilstand werd overeengekomen. Het feit dat de overgave getekend werd door burgers en niet door militaire autoriteiten is zeer belangrijk. De nazi's maakten van dit feit later gebruik door de nederlaag te wijten aan een dolksteek in de rug van de troepen door rode elementen. De volgende wereldoorlog werd wel door militairen beëindigd. Op 11 november 1918, om 5 uur 's ochtends, werd de wapenstilstand getekend door Foch en de Duitse delegatie. Maar de wapenstilstand ging pas in om 11 uur. Tijdens deze laatste 6 uur vielen langs beide kanten nog vele slachtoffers, terwijl de overgave al ondertekend was. Het Oostfront. Ondanks de mobilisatietijd van 42 dagen die het von Schlieffen-plan aan de Russen toerekende, vielen 2 Russische legers reeds in augustus 1914 Oost-Pruisen binnen. Tegelijkertijd trokken zij de Oostenrijkse provincie Galicië binnen. Vooral de opmars in Galicië was in het begin succesvol. Na aanvankelijke paniek werden de legers door de nieuwe bevelhebbers Paul von Hindenburg en Ludendorff bij Tannenberg en de Masurische Meren in augustus en september 1914 verslagen. Bij deze veldslagen hield de hele tweede Russische leger op te bestaan. Aan het oostfront kwamen ook loopgraven voor, maar deze lagen verder uit elkaar en hadden het karakter van een tijdelijke verdedigingslinie. Er waren gewoon niet genoeg troepen om het 1200 kilometer lange front op deze wijze te bezetten. De Duitsers gebruikten hiervoor het eerst gifgas tegen de Russen. Na de slag bij Lemberg namen de Russen grote delen van Galicië in. Gedurende de winter van 1914-1915 en het voorjaar leverden Russische en Oostenrijkse troepen enkele malen slag bij de Karpaten. De Duitsers kwamen hierop hun Oostenrijk-Hongaarse bondgenoten te hulp. In het voorjaar van 1915 besloot de Duitse generale staf, omdat het westfront toch muurvast zat, om troepen naar het oostfront over te brengen. Tegelijkertijd bleek de Russische industriële basis te smal om de troepen van een constante stroom van kleding, voedsel, wapens, munitie, transportmiddelen en andere noodzakelijkheden te voorzien. Een groot offensief van de centralen leidde tot een doorbraak. Op 5 augustus werd Warschau ingenomen. Midden 1915 waren de Russen hierdoor uit Polen verdreven. Deze gebeurtenis raakte bekend als de Grote Terugtocht in Rusland en de Grote Opmars in Duitsland. De Russen organiseerden in 1916 nog een Brusilov-offensief tegen de Oostenrijkers in Galicië. Deze aanval leverde initieel een spectaculair succes, maar opnieuw kwamen de Duitsers de Oostenrijkers te hulp. Roemenië koos in 1916 de zijde van de geallieerden, maar werd door Duitsland, Oostenrijk en Bulgarije binnengevallen en bezet. De Russische offensieven liepen uiteindelijk vast met grote verliezen aan mensenlevens. De Russische oorlogsindustrie breidde zich snel uit, waardoor de uitrusting van de Russische legers zich verbeterde. Maar voedseltekorten in de grote bevolkingscentra leidden tot onrust. In Rusland braken hierop de revoluties van 1917 uit, waarna de communisten met de Duitsers begonnen te onderhandelen. De Russische legers waren inmiddels uiteengevallen en de Duitsers bezetten zonder slag of stoot de Oekraïne. De communisten sloten tenslotte de vrede van Brest-Litovsk met de Duitsers, die hierdoor de beschikking kregen over een keten vazalstaten en de handen vrij kregen in het westen. Na de wapenstilstand moesten deze gebieden echter ontruimd worden en bij het Verdrag van Versailles werd het Vrede van Brest-Litovsk nietig verklaard. Tevens moest al het Russische en Roemeense in beslag genomen goud worden teruggegeven. De Balkan. Oostenrijk-Hongarije, dat immers de oorlog tegen Servië begonnen was, trachtte dit land drie keer te bezetten. Drie keer werden de Habsburgers teruggedreven. In 1915, na de toetreding van Bulgarije en Turkije tot de Centralen, werd Servië vanuit Oostenrijk-Hongarije en Bulgarije onder Duitse supervisie bezet. Bulgarije gaf er overigens daarna de brui aan. Zoals een generaal zei: "We hebben wat we willen, Macedonië, we doen niets meer." De laatste Servische en geallieerde troepen werden naar Corfu en Thessaloniki verdreven. De laatste stad werd door de Bulgaren omsingeld. In de herfst van 1918 landden de geallieerden echter een groot leger bij Thessaloniki en slaagden er in september 1918 in om door te breken en Bulgarije te verslaan. In Servië rukten ze op naar de Donau, terwijl Britse troepen langs de kust naar Istanbul oprukten. Italië. Italië was voor de belofte van de geallieerden gezwicht. De Centralen zagen dit als verraad, aangezien Italië met Oostenrijk en Duitsland de Driebond had. Maar Italië was meer een last dan een steun, het economisch zwakke land moest door Groot-Brittannië van steenkool en krediet worden voorzien en de Italiaanse soldaten moesten steeds worden geholpen door Franse soldaten. Daarbij kwam ook nog dat ze alleen wensten te vechten voor de Oostenrijkse gebieden die ze op het oog hadden, puur op eigen gewin gericht dus. De Piemontezen weerden zich kranig, maar bij de Zuid-Italiaanse troepen ontbrak de motivatie om te vechten. De strijd die Italië voerde tegen Oostenrijk-Hongarije in de Eerste Wereldoorlog wordt ook wel de Witte Oorlog genoemd. Dit komt omdat de oorlog grotendeels in de Alpen afspeelde. Het Italiaanse leger stond onder bevel van de beruchte generaal Luigi Cadorna. Het leger van Oostenrijk-Hongarije kreeg hulp van Duitse troepen, waarin onder andere Erwin Rommel dienst deed. De Italianen zochten in het begin van de oorlog vooral de aanval op, omdat de Oostenrijk-Hongaarse troepen zich konden verschansen op de berghellingen van de Alpen. Hellingspercentages van 30-40% waren geen uitzondering. Onder leiding van Cadorna voerden de Italianen eenzelfde tactiek als aan het westfront. Echter, door het hoogteverschil in de Alpen verzandde elke aanvalspoging in een hopeloze slagpartij. De gevechten concentreerden zich rond de rivier de Isonzo, waar in totaal 12 slagen zouden worden geleverd. De Italiaanse tactiek bestond uit gesloten formaties die richting de stellingen van de vijand werden gestuurd. Na 11 hopeloze slagen was het moraal van de Italianen tot een dieptepunt gezakt. Zelfs in vergelijking met de geallieerde troepen aan het westfront was de uitrusting, rantsoenering, opleiding en betaling van de troepen van een dramatisch laag niveau. Cadorna 's maatregelen tegen het dalende moreel werkten echter averechts. Hij voerde onder andere de Romeinse straf van het decimeren weer in en het aantal executies was hoog. Door dit lage moraal kwam de Oostenrijk-Hongaarse tegenaanval extra hard aan. Op 24 oktober 1917 viel Oostenrijk-Hongarije, gesteund door de Duitsers, aan in wat de Slag bij Caporetto zou gaan heten. De aanvallers gebruikten gifgasgranaten op hun tegenstanders, wat leidde tot een gifgasaanval van een niveau wat dicht bij de Slag bij Verdun lag. De Italiaanse verdediging was niet berekend op zo 'n heftige aanval en moest 25 kilometer prijsgeven. Cadorna wilde niet toegeven dat er een fout was gemaakt en het Italiaanse opperbevel wachtte een week met een bevel voor terugtrekken. Door het enorme verlies aan manschappen en algemeen falen dwongen de Britten en de Fransen Cadorna zijn positie af te staan aan Armando Diaz. Later konden de Italianen hun verliezen wel weer goedmaken, maar toen was Oostenrijk-Hongarije in elkaar gestort en werd er nauwelijks tegenstand meer geboden. De Italianen konden nog wel delen van Tirol en Slovenië bezetten. Het grote aantal slachtoffers zorgde tijdens de oorlog al voor een sterke revolutionaire sfeer onder de soldaten, vooral communistisch. Na de oorlog ontstond grote maatschappelijke onvrede over de door de oorlog veroorzaakte slachtoffers en slechte economie. Ook vond men dat de geallieerden hun belofte niet waren nagekomen en niet alle beloofde gebieden aan Italië had toegewezen bij het Verdrag van Versailles. Dit zou uiteindelijk leiden tot de opkomst van de fascisten en Benito Mussolini in 1922. Het Midden-Oosten. Voordat de oorlog uitbrak, had het Ottomaanse Rijk goede contacten met onder andere de Britten en de Duitsers, die hen sporadisch hadden geholpen in de oorlogen tegen het Russische Rijk. Het Ottomaanse Rijk werd toen geregeerd door het driemanschap van de Jonge Turken. De Russen en de Britten kozen er echter voor om deze keer samen te werken. Enver Pasha, de meest invloedrijke Jonge Turk, had een sterke voorkeur voor Duitsland en een grote afkeer van het Russische Rijk dat het Ottomaanse Rijk in de Balkan, de Krim en de Kaukasus zo had vernederd de voorgaande decennia. Op 2 augustus 1914 tekenden de Turken en Duitsers een geheime overeenkomst en op 5 november verklaarden de Turken de geallieerden de oorlog. De leiding van het Ottomaanse Rijk zag de oorlog als de laatste kans om de aan Rusland verloren gebieden rond de Zwarte Zee terug te nemen. De Turken streden op 4 fronten. In het westen van het Rijk werden enkele aanvallen van Britten en Fransen op het schiereiland Gallipoli met succes afgeweerd. In het Midden-Oosten werd een felle strijd geleverd tegen het Verenigd Koninkrijk en de door hen gemobiliseerde nationalistische Arabische strijders. De Britten vielen met deze legers, die naast Britse onderdanen en Arabieren voornamelijk uit islamitische Indiërs bestonden, meermaals olierijke locaties in Zuid-Perzië en Irak aan en openden daarnaast een front in Palestina vanuit hun basis in Egypte. De Kaukasuscampagne tegen Rusland was misschien wel de zwaarste voor het Ottomaanse Rijk, ook hier werd strijd geleverd om olievelden, die van Azerbeidzjan. In het noorden van Perzië streden de Ottomanen, samen met de Turkstalige volken van Perzië en met hulp van Duitse en Zweedse officieren, tegen de legers van de Russen en de Britten. Het doel van de strijdende partijen was om de olievelden van Perzië zeker te stellen. Het Ottomaanse Rijk had daarnaast nog de doelstelling om zo een landverbinding te maken naar de Turkse volkeren van Centraal-Azië en China. De Ottomanen riepen, op Duits aandringen, een jihaad uit tegen de geallieerden om zo de steun van de Arabieren en andere moslims te proberen te vergaren. Dit had echter weinig succes. De Arabieren waren ontevreden over de Turkse overheersing en werd onafhankelijkheid beloofd door de geallieerden als zij mee zouden strijden tegen de Turken. De Britten, met name Lawrence of Arabia, wisten Hoessein ibn Ali, de sharif van Mekka in Arabië, over te halen om aan hun zijde mee te vechten. De Arabieren en de Britten verdreven de Turken tijdens de zogenaamde Arabische opstand. In de Kaukasus streden de Turken met wisselend succes tegen Rusland. Veel Armeniërs, een van de grootste bevolkingsgroepen in het oosten van het Rijk, sloten zich aan bij de Russen in de hoop een eigen nationale staat te kunnen stichten. De Turkse legerleiding vertrouwde de Armeniërs hierdoor tijdens de oorlog zo weinig dat ze de deportatie van de gehele Armeense bevolking naar de Syrische woestijn bevolen. Dit leidde tot de Armeense genocide, die naar schatting 500.000 tot 1,5 miljoen slachtoffers maakte. Na de Russische revolutie heroverde het Turkse leger de Kaukasus, maar het moest zich in 1918 toch overgeven. Na de oorlog werd het gebied opgedeeld in verscheidene protectoraten. Frankrijk, Engeland en Rusland kregen elk een deel van het Midden-Oosten en Turkije zelf werd in 1920 met het Verdrag van Sèvres opgedeeld onder de Grieken, Russen, Italianen, Armeniërs, Fransen en Britten. De oorlog in het Midden-Oosten zette zich echter voort. In de vorm van meerdere onafhankelijkheidsoorlogen, zoals de Turkse onafhankelijkheidsoorlog, die het Verdrag van Sèvres ongeldig maakte. Afrika en Azië. Duitslands bescheiden koloniale rijk werd relatief gemakkelijk ontmanteld. Overal waren de Duitsers numeriek ver in de minderheid en afgesneden van hun moederland. Duits Togoland, Kameroen en Duits Zuidwest-Afrika werden in 1914 en begin 1915 al door de geallieerden bezet. Een leger van 60.000 Japanners omsingelde het kleine Duitse garnizoen van Kiaochau. Ook verscheidene Pacifische eilanden werden door de Japanners bezet, terwijl de Britten vanuit Australië, Keizer Wilhelmsland en de Solomonseilanden bezetten. China verklaarde Duitsland de oorlog en stuurde duizenden arbeiders naar de loopgraven voor ondersteunend werk. Japan heeft na de bezetting van de Duitse koloniën en concessies geen man naar het front gestuurd, maar stelde wel een ultimatum aan China, de geallieerde vloot in Japan overigens terug. Het toewijzen van de Duitse concessies in China aan aartsvijand Japan is Woodrow Wilson door de Chinezen en ook door veel Amerikanen bijzonder kwalijk genomen. Slechts in Duits Oost-Afrika, het latere Tanzania, hielden de Duitsers onder leiding van Paul von Lettow Vorbeck stand tot na de wapenstilstand van 1918. De Spaanse griep. In 1918 verspreidde zich een griepgolf over de wereld. Het bestaan hiervan werd bekend via de Spaanse media, die begonnen te berichten over een griepgolf waaraan mensen stierven. Hierdoor was de griep al snel bekend als de Spaanse griep. Deze griepgolf bleek afkomstig van de Amerikaanse troepen die naar Europa waren gezonden. De Amerikanen besmetten ook andere legerkorpsen, de Engelsen, de Fransen en uiteindelijk ook de Duitsers. Toen de troepen na de oorlog terugkeerden, verspreidde de griep zich door de feestelijke parades waarin de troepen onthaald werden. In tegenstelling tot de meeste ziekten doodde de Spaanse griep niet alleen kleine kinderen en bejaarden, maar ook personen in de leeftijd 20 tot 40 jaar. Bovendien was de weerstand van veel personen ondermijnd door de schaarstes ten gevolge van de oorlog. Conservatieve schattingen gaan ervan uit dat deze pandemie 20 miljoen doden eiste, maar sommige schattingen gaan zelfs uit van 100 miljoen. Wanneer men deze slachtoffers meetelt als doden ten gevolge van de Eerste Wereldoorlog, komt het totale dodental uit op 119 miljoen, waarmee de Eerste Wereldoorlog het dodelijkste conflict is dat de mensheid ooit heeft gekend, de Tweede Wereldoorlog inbegrepen. Gevolgen: de oorlog had naast de directe aangerichte schade een groot aantal staatkundige, economische en maatschappelijke gevolgen. Slachtoffers: een direct gevolg van de strijd betrof uiteraard de verwoesting van het leven van vele mensen in de betrokken gebieden. Miljoenen jonge mannen in de oorlogvoerende staten, een groot gedeelte van de generatie 16 tot 30-jarigen, hadden het leven gelaten als dienstplichtig of vrijwillig militair, velen waren verminkt voor het leven en miljoenen burgers waren vluchteling geworden. Staatkundig: de Eerste Wereldoorlog heeft de kaarten van Europa en de wereld grondig door elkaar geschud. Nieuwe staten ontstonden in Europa en het Midden-Oosten. Uit de nieuwe grenzen zouden nog talloze internationale conflicten ontstaan. In Rusland was het communisme aan de macht gekomen, de Sovjet-Unie zou ontstaan. De Oostenrijks-Hongaarse dubbelmonarchie was verdwenen, de Balkan bestond nu uit losse staten. Op de Balkan werd het Koninkrijk der Serviërs, Kroaten en Slovenen gevormd, dat in 1929 werd omgedoopt tot Koninkrijk Joegoslavië. Het Duitse Keizerrijk werd vervangen door een democratische republiek, de Weimarrepubliek. Europa was door de oorlog verzwakt geraakt, later, na de Tweede Wereldoorlog, zouden de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten de leiding over de zwaarst getroffen staten op zich nemen. Het Ottomaanse Rijk, dat inmiddels al circa 800 jaar over het Midden-Oosten heerste, is gevallen, Republiek Turkije is ontstaan. Economisch en maatschappelijk: naast de directe schade was ook de economische schade enorm. Landen als Frankrijk, Duitsland, Italië en Groot-Brittannië kampten met een enorme schuldenlast, terwijl vooral in de vroegere gevechtszones veel fabrieken etc. in puin lagen. Het onschuldige verlichte Europa van de 19e eeuw was verdwenen. Staten stelden zich hard tegen elkaar op. Douanetarieven werden ingevoerd of verhoogd en in de jaren 30 devalueerden landen hun valuta zonder overleg met andere landen. Niet samenwerking, maar wantrouwen en antagonisme was het motto. Dit verergerde de grote crisis die van 1929 tot de jaren 30 duurde. Behalve op staatsniveau had dit ook op het niveau van de gewone man zijn werking. Autoritaire ideologieën zoals communisme en fascisme kwamen op. Deze werden mede gevoed door verbitterde veteranen die door hun ervaringen psychisch ontwricht waren en niet meer in de maatschappij pasten. Zij vonden hun heil in diverse knokploegen die zich lieerden aan politieke bewegingen. Voorbeelden waren de SA, Fasci di Combattimento, pijlkruisers, de IJzeren Garde en de knokploegen van de KPD, de Communistische Partij Duitsland. Gematigden zaten klem tussen deze twee gewelddadige vuren. In veel landen werd de democratie dan ook door een autoritair regime vervangen. De knokploegen, bestaande uit verbitterde veteranen, gingen vechtpartijen aan. Met elkaar, met gematigden of met iedereen wiens gezicht hen niet aanstond, dat maakte niet uit. Een aantal historici ziet hier een oorzaak voor de brutalisering van de samenleving: zinloos geweld. Arbeiders en soldaten uit koloniën raakten geïnfecteerd met nationalisme en communisme. De superieure blanken gebruikten de hulpbronnen van de koloniën om elkaar de hersens in te slaan. De kiem voor de latere bevrijdingsbewegingen als Viet Minh en PKI werden zo gelegd. De geallieerden legden de centrale harde vredesvoorwaarden op. Grenzen werden vrij willekeurig getrokken, waarbij politieke belangen zwaarder wogen dan die van de mensen die er toevallig woonden. Behalve vluchtelingenstromen leverden de verdragen ook latente haat en wraakgevoelens op. In de Tweede Wereldoorlog zouden deze hun uiting vinden. De Tweede Wereldoorlog werd dan ook wel door veel historici beschouwd als voortzetting van de Eerste Wereldoorlog. Sommigen spreken zelfs over de Europese Burgeroorlog van 1914 tot 1945. Het concept van de totale oorlog werd geboren. Vakbonden werden beloond voor hun steun aan de oorlog met erkenning. Hetzelfde gold voor de strijders wat betreft het stemrecht. Het algemeen enkelvoudig stemrecht, één man één stem, en later vrouwenkiesrecht werd ingevoerd. In België legde de oorlog ook de taalwantoestanden bloot. Franstalige officieren achter het front gaven bevelen aan Vlaamse soldaten aan het front. Het gaf een impuls aan de taalstrijd. Vrouwen hadden de open plaatsen in fabrieken en werkplaatsen moeten invullen. Dit leverde hen een vrijheid op die ze vroeger nooit hadden gehad. Ze beseften dat ze veel mannenwerk best zelf konden doen en kregen meer zelfvertrouwen. Vrouwen gaven na de oorlog hun positie niet op, waardoor het feminisme een enorme impuls kreeg. Vergeefs. Het was een oorlog die begon met de militaire tactieken van de Frans-Duitse oorlog van 1870. Met charges van de cavalerie, massale inzet van de infanterie en al even massale als vergeefse bajonetaanvallen. Aan de Franse kant was bijvoorbeeld deze tactiek uit den treuren beoefend. De naam voor deze tactiek, het elan genaamd, van de aanval met grote groepen infanterie in een offensieve vorm luidde: offensief à outrange, aanval tot het uiterste. Het was ook een oorlog die zou eindigen met de tactieken van de Tweede Wereldoorlog. In deze oorlog namen tanks en vliegtuigen voor het eerst deel aan de strijd. Maar het was bovenal de oorlog die een hele generatie Europeanen uit zou roeien. In totaal vielen er bijna 9 miljoen doden, wel overwegend militairen. Burgerslachtoffers waren er in deze oorlog nauwelijks, hoewel de Duitsers zich tijdens hun inval in België bijzonder rigide gedroegen tegenover de Belgische burgerbevolking. Duizenden burgers werden vermoord. Keizer Wilhelm II schreef na de oorlog in zijn ballingsoord Doorn, in zijn Krijgserinnerungen: "Wanneer ik terugdenk aan die moeilijke vier oorlogsjaren met hun hopen en verslagen, met hun schitterende zegepralen en hun verliezen aan kostbaar bloed, dan ontgloeit mij een gevoel van vurige dank en van onvergankelijke bewondering voor de weergaloze daden van het Duitse volk in de wapenen." Naamgeving. De Eerste Wereldoorlog wordt zo genoemd omdat het als de eerste oorlog gezien werd waar landen uit de hele wereld actief of passief bij betrokken waren. Hoewel later de veel grotere Tweede Wereldoorlog uitbrak, wordt de Eerste Wereldoorlog nog steeds ook wel de Grote Oorlog genoemd, al werd de naam Eerste Wereldoorlog al in 1920 door luitenant-kolonel Repington gebruikt in zijn boek The First World War, 1914 tot 1918. Hij voorzag al dat de Eerste Wereldoorlog een tweede uit zou lokken. Ook de Franse generaal Foch zag dit aankomen. Hij noemde het Verdrag van Versailles niet een vrede, maar een wapenstilstand van 20 jaar. De naam Eerste Wereldoorlog is aanvechtbaar, omdat de Zevenjarige Oorlog in de 18e eeuw reeds in zowel Europa, Amerika als Azië werd uitgevochten. Overlevenden Vandaag de dag zijn er nog maar drie veteranen, twee Engelsen en een Amerikaan, van de Eerste Wereldoorlog in leven. De oudste veteraan ooit was de 115-jarige Emiliano Mercado del Toro uit Puerto Rico, die in januari 2007 is gestorven. Deze opname en alle tekst vallen onder de Creative Commons gelijkdelen licentie, beschikbaar op creativecommons.org